De Rotterdamse bergbeklimmer Erik Arnold die is daar en die was daar in het basiskamp van de Mount Everest op ruim 5000 meter hoogte toen die aardbeving afgelopen zaterdag plaatsvond. Goedemorgen Erik.
Ja, goedemorgen.
Jij bent inmiddels aangekomen op het vliegveld van Kathmandu. Dat heeft nog een hele poos geduurd. Ik zou toch even graag nog met je terug willen naar 6 dagen geleden toen die aardbeving plaatsvond. Jij was toen op 5000 meter hoogte, ruim 5000 meter, op weg naar de Mount Everest. En jij zag lawines op je afkomen. Dat was toch wat er gebeurde?
Ja, dat klopt. Eerst schudde mijn tent. En ik dacht dat het nog een teamgenoot was die de sneeuw van mijn tent wilde afschudden. En daarna ging echt de grond ging echt heen en weer. En toen was het wel duidelijk dat het een aardbeving was. En toen ik mijn hoofd uit de tent zag, toen leek het wel alsof het einde der dagen bij me was aangebroken. Doordat van de drie kanten echt gigantische lawines aankwamen. En op zichzelf hoor je daar heel de dag hoor je lawines. Dus daar keken we niet direct van op. Maar de omvang die heb ik nooit eerder gezien. En toen het maar groter en groter werd, toen werd duidelijk dat de lawine ook het kamp ging raken. En eigenlijk wonder boven wonder werden wij wel door die drukgolf geraakt, maar had dat verder geen invloed. Alle tenten stonden los, ik werd wel omver geblazen, maar het ging verder wel gewoon goed. Maar misschien 200 meter bij ons vandaan, daar alles wat er stond is echt weggevaagd. Alle tenten, alle spullen en toen we later ook gingen klimmen was een tent bijvoorbeeld gewoon een paar honderd meter door de drukgolf verplaatst. En wat dat betreft hebben we gewoon echt geluk gehad.
Ja, want de andere bergbeklimmers die hebben het ook niet overleefd, hè?
Nee, er waren volgens mij, ik weet het exact geval niet, maar rond de 20 mensen zijn overleden. 35 mensen zwaar gewond. En eigenlijk viel dat nog mee, omdat heel veel klimmers op dat moment in het eerste en het tweede kamp waren. Waardoor er minder mensen in het basiskamp waren. Anders had het waarschijnlijk nog slechter uitgepakt.
Ja, en op dat moment zit je op 5000 meter hoogte, basiskamp verwoest. En dan denk je natuurlijk van, ja, hoe kom ik hier weg?
Het was ook wel, sommige mensen rennen in blinde paniek weg, maar daardoor moest je wel precies langs de plek waar de grootste lawine was geweest. En wij hadden met z'n allen wel bedacht van, als nu in ieder geval onze tenten nog staan na deze aardbeving en lawines, dan is het misschien een relatief veilige plek. Dus ja, laten we voorlopig, zeker gezien de naschokken, niet de hals over kop de basiskant verlaten. We zijn toen wel eens gaan zoeken, samen met Mark van den Berg, ook een Rotterdammer, en met onze hoofdsherpa en onze klimgids in de ijsval, of we daar nog overlevenden konden vinden. En daar was een Sherpa die beenletsel had, die we naar beneden hebben kunnen helpen. En van andere Sherpas hoorden we dat hoger nog een klimmer was die min of meer ingegraven zat met zijn benen. En die is toen ook naar beneden geholpen.
En was de tocht toen naar beneden en vervolgens naar het vliegveld daar in de buurt en vervolgens nu naar Kathmandu, was dat ingewikkeld voor jou?
Het gebied waar we doorheen liepen vanaf Everest Basecamp naar het kleine vliegveldje, dat was redelijk ongeschonden. Af en toe was er wel een hoek uit een huis of een geveltje gevallen, maar ja, je hoorde eigenlijk ook alweer veel tik van hamers om je heen van mensen die huizen weer aan het opbouwen waren. Het zit niet gemetseld hoor, het staat gewoon gestapeld. Alleen dat vliegveldje, daar gingen natuurlijk alle trekkers en klimmers in het gebied gingen daar in één keer naartoe, waardoor het zwaar overbelast werd. En alle helikopters zijn door de overheid gereserveerd, alle lijnvluchten waren 5 uur vol. Dus we hadden een kolonel uit het leger van India bij ons en die had allerlei duistere contacten. En die heeft toen een apart vliegtuig kunnen charteren. Alleen dat ging niet gelijk terug naar Kathmandu, maar naar een heel klein vliegveldje vlakbij de grens van India. En daar hebben we vervolgens nog uren gewacht om weer in een ander vliegtuig over te stappen. En al met al heeft een reis van misschien 200 kilometer zo, 1 uur of 12 geduurd. Maar ja, er waren ook al mensen die daar al 5-6 dagen vast zaten. Dus ik prijs me gelukkig dat ik nu in Kathmandu ben.
Ja, het klinkt alsof de chaos echt gigantisch is.
Kathmandu valt mee. De beelden die je natuurlijk ook op CNN ziet of allerlei nieuwszenders zijn, dat zijn de meest erge beelden van alleen maar puin. En toen ik gisteren in Kathmandu aankwam en door de stad heen reed, viel het me wat dat betreft mee. Alleen af en toe zijn natuurlijk wel gebouwen getroffen. En het is ook natuurlijk goed om te weten dat het epicentrum niet in Kathmandu lag, maar ongeveer 80 kilometer ten zuiden. En als ik daar de verhalen van hoor, dan is dat nog veel verschrikkelijker dan hier. Ik denk dat de chaos daar compleet is.
Wat hoor je dan?
In Kathmandu pakken mensen nu... Nou ja, dat is gewoon... Dat bijna alle gebouwen zijn ingestort, dat daar mensen onder liggen. Die mensen liggen een aantal dagen, waardoor je natuurlijk probleem krijgt met rottende mensen in feite. Hygiëneproblemen. En dat is in Kathmandu allemaal niet. Het is nu, de stroom doet het weer en er gaan voorzichtig weer winkeltjes open. Dus in Kathmandu valt me die chaos eerlijk gezegd nog wel mee, alleen... Ja, er zijn natuurlijk wel 6000 mensen overleden en dat is gewoon meer dan verschrikkelijk.
Ja, en waar heb jij bijvoorbeeld geslapen de afgelopen nacht?
Er zijn heel veel hotels en winkels dicht, maar een aantal zijn er nog wel open. En met wat moeite hebben we gewoon een hotel gevonden waar we in konden. En waar, het was bijvoorbeeld moeilijk om eten te vinden. Er was geen restaurant open of wat dan ook, of geen winkel. Maar met een beetje zoeken en een beetje rondvragen is het allemaal nog wel te regelen. En zeker de terugvlucht. Ik vlieg vandaag om 4 uur vanaf Kathmandu terug naar 16:00 met een militaire vlucht. En dat is door de Nederlandse ambassade allemaal gewoon netjes geregeld.
Ja. Hoe vaak heb jij die film de afgelopen week in je hoofd afgespeeld?
Ja, dat zit natuurlijk wel in mijn hoofd. En zeker die beelden van het basiskamp van alle gewonden en de totale vernietiging. Die staan wel heel duidelijk op een netvlies. En dat zal ook nog wel eventjes duren. En, ja, ik had met een hoop risico's wel rekening gehouden. Alleen een aardbeving was eentje die de laatste van deze schaal was, was 80 jaar geleden. Dus daar had ik eigenlijk nooit bij stilgestaan.
En nu is de hulpverlening op gang gekomen om iedereen daar te helpen. Heb je daar veel van gemerkt, veel van gezien?
Nou, ik zie nu verschillende groepen van hulpverleners. Ik zag net een Franse ploeg. Er schijnt ook een Nederlandse te zijn. En nog andere ploegen van de nationaliteit niet weten. En in Kathmandu valt het wat dat betreft allemaal best wel mee. En is die hulpverlening goed op gang gekomen. Maar in andere delen van Nepal, daar is echt nog totale chaos. En ik denk dat de hulpverleners zich vooral daarop gaan concentreren in de komende dagen.
Ja. Nou ben jij een bergbeklimmer, Erik, die heel graag die top van de Mount Everest wil halen. Het was jouw vierde jaar dat je probeert om dat te doen. Wat overheerst nou bij jou? Toch de opluchting dat je dit hebt overleefd? Of toch ook de teleurstelling dat het weer niet gelukt is?
Nou ja, absoluut het geluk dat ik het heb overleefd. 200 meter van me vandaan zijn mensen echt overleden. En we hadden die dag ook een wandeltocht gepland naar een nabijgelegen berg. En dat was nou precies de berg waar de allergrootste lawine vanaf kwam. Dus ik ben misschien wel 2 keer echt door het oog van de naald gegaan. En bij al dat leed wat ik hier omheen heb gezien, is het bereiken van de top gewoon niet belangrijk. Dus ik ben vooral gewoon echt opgelucht.
Ja, kan ik me voorstellen. We wensen jou een goede reis terug naar Rotterdam. En we zullen je er ongetwijfeld dan nog nader spreken. Dankjewel, Erik Arnold.
Oké, graag gedaan.